dacht ik, nogal sterk wijst in de richting van een komende atoomoorlog. Jesaja 24, vers 1 zegt, zie de Heer ontledigen verwoeste aarde, keert de onderste boven verstrooide inwoners. Nou, als je het zo leest, dan zou je zeggen, dat is een directe daad van de Heer. Maar als, bijvoorbeeld voor de Babylonische ballingschap, Jeremia Israël gewaarschuwd heeft, of Juda gewaarschuwd, dan steeds gezegd, in verschillende bewoordingen, dat de Heer zal dan ingrijpen, de Heer zal straffen. Maar de Heer gebruikte een menselijk instrument, voor Israël dan de koning van Assyrië, en voor Juda dan Babylon. Nebukadnezar bijvoorbeeld. Het komt dus voor dat de Heer zegt, ik zal het doen, maar gebruik een aardse instrument. En zo is het heel best mogelijk, als je dit leest, dat hier inderdaad aardse instrumenten worden gebruikt. Een groot deel van hoofdstuk 24 gaat erover. Maar neem vers 17. Schrik en kuilt en strik over uw bewoners der aarde. En zie, het zal geschieden dat die vlucht voor het schrik aanjagend gedruis, geef te denken, in de kuil valt en dat die uit de kuil klimt in de strik gevangen wordt. Ja, de sluizen in de hoge worden geopend en de grondvesten der aarde beven. De aarde barst geheel open. De aarde schudt hevig. De aarde wankt gevaarlijk. De aarde waggelt zeer als een beschonken en zwaait heen en weer de nachthut. Fijn. Het is nu niet ons onderwerp, maar het staat ook nog alleen aan de daarvan in Jesaja. In hoofdstuk 26 en hier wordt niet zozeer gesproken over de komst van de Heer, maar vers 21, zie de Heer verlaat zijn plaats. Merkwaardig uit het niet, hè? De Heer verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid de bewoners van de aarde aan hem te bezoeken. Dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagen niet langer bedekken. In hoofdstuk 28 vind ik de volgende woorden erg mooi. Ook weer indirecte aanwijzing op de wederkomst. Te dien dagen zal de Heer de heerscharen een sierlijke kroon en een prachtige diadeem zijn voor de rest van zijn volk. Dat is mooi, hè? Dat is 28. Wat zei je? Oh, ja, dat zijn niet allemaal direct over de wederkomst. We zullen een beetje door de 50 heen moeten gaan om dat te verzekeren. Er komen nog meer teksten die dat noemen. Ligt het aan mij of is het hier erg warm? Misschien, ja, weet je, Peter, gaat u een beetje je baas even vragen? Het is wel. Ik heb Jesaja 33. Wacht even, laten we toch even eerst naar 31 gaan, want hier is een iets wat duidelijke heenwijzing naar de wederkomst. Jesaja 31 vers 4, tweede gedeelte. Zo zal de Heer de heerscharen ten strijde nederdalen op de berg Sion en op diens heuvel. Als vliegende vogels, zo zal de Heer de heerscharen Jeruzalem beschutten. Beschuttend redden en sparend bevrijden. En dat komt waarschijnlijk overeen met Zacharia 14. Hoofdstuk 32, zie, een koning zal regeren in gerechtigheid. Wie zou die koning kunnen zijn? En vorsten zullen heersen naar het recht. Wie zou die vorsten kunnen zijn? De metgezellen waar we vanavond over hadden. Hoofdstuk 33, vers 17. Uw ogen zullen den koning en zijn schoonheid aanschouwen. Daarvoor zal hij wel moeten komen, hè? Uw ogen zullen den koning en zijn schoonheid aanschouwen. Hoofdstuk 35. iets dat, misschien lees wat, vanaf vers 1 maar. De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden. De steppen zal juichen en bloeien als een narcis. Dat is al een klein beetje begonnen. Zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven. De luister van een Karmel van Saron. Ze zullen aanschouwen de heerlijkheid des Heren, de luister van onze God. En vanochtend heb ik het over gehad dat je, toen we de psalmen hadden, dat je vaak tussen de regels door moet lezen. Het Nieuwe Testament kunt lezen in het Oude Testament. Ze zullen aanschouwen de heerlijkheid des Heren, de luister van onze God. En waar zal die zichtbaar zijn? Vers 3, dit is aangehaald in de Hebreeënbrief. Sterke slappe handen en verstevigde knikkende knieën. Is zoals gezegd dat als je knieën knikken, dan moet je wat knielen, dan denk ik niet meer. Zeg tot de verzaagde van hart, oh dat geldt niet voor ons hè. Wees sterk, vrees niet. Zie, uw God zal komen met wraak. Hier is een heel duidelijke heenwijzing naar de wederkomst. Uw God zal komen. En van gezegd, het woord wraak ligt het tegenwoordig niet meer zo, maar komt er veel voor in de Bijbel. Met de vergelding God. Hij zal komen en hij zal u verlossen. Dan zullen de ogen de blinden geopend en de oren de doven ontsloten worden. Enzovoort. Hoofdstuk 40. Ik denk dat veel Joden vers 1 en 2 jaar zullen aanspreken. Troost, troost, mijn volk, zegt uw God. Spreek door het hart van Jeruzalem, roept het toe dat zijn lijdenstijd volbracht is. Dat zijn ongerechtigheid geboet is. Dat de hand des Heer dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Zijn lijdenstijd volbracht is. Sommige Joden hebben gezegd, laat nou eens iemand anders een keer het uitverkoren volk wezen. Maar vers 4, vers 5. En de heerlijkheid des Heeren zal zich openbaren. De machtige woorden, hè? En wie zullen dit zien? Alle oog zal hem aanschouwen. Al het levende tezamen zal dit zien. Want de mond des Heeren heeft het gesproken. Vers 10. Zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen met kracht. Hier staat inderdaad het woord komen. Duidelijke. Inwijzen naar de wederkomst. Zie, de Heere, Heere zal komen met kracht. Is hij in Bethlehem gekomen met kracht? Toen kwam hij in zwakheid. Hier komt hij in kracht. En zijn arm zal heerschappij oefenen. Zie, zijn loon is bij hem. En Jezus haalt zelf deze woorden aan. Hier komen mijn loon is met mij. Zijn loon is bij hem. En zijn vergelding gaat voor hem uit. Hij zal als een herder zijn kudde weiden. In zijn arm de lammeren vergaderen. In zijn schoot dragen. De zogende zal het zachtjes leiden. In hoofdstuk 42. En in vers 13. De Heere trekt uit als een hel. Dat is natuurlijk menselijke woorden weergegeven. Als een krijgsman doet hij de strijdlust ontbranden. Hij heeft de strijdkreet aan. Ja, schreeuwt hij uit. Hij betoont zich als een held tegen zijn vijanden. Ik heb van oudsher gezwegen. Ik heb gezwegen en ingehouden. Nu zal ik schreeuwen. Als een barende vrouw. Ik zal snuiven en hijgen tegelijk. Ik zal bergen heuvels, verschroeien. En al een gewasselijk doen verdorren. En zo staan enkele dingen die staan te gebeuren. Maar de Heer trekt uit. Tussendoor zie ik heel veel teksten over de stijl van Israël, maar kunnen die alles doen. In hoofdstuk 49. Er wordt in vers 24 een vraag gesteld. Vers 22, als je interesse hebt voor de volkeren.
Staat mij
ook blij staan. Ja, ik vind het behang ben beschreven. Is het nou een beetje koeler geworden? Zo te voelen? Nog helemaal dichter. Vers 22. Zo zegt de Heere, Heere. Het is natuurlijk iets ontzettend vaak voorkomt, dat het Heere, Heere, is dat iedereen duidelijk wat bedoeld wordt? Nee, oh, dat is goed even zeggen. Het komt zo vaak voor. Heb je gezien dat die twee woorden Heer niet gelijk geschreven zijn? Ja. Daar, het eerste, waar het met kleine letters staat, is Adonai. Wat meer meester betekent. En het andere is Jehovah of Jehovah, welke uitspraak je dan neemt. Het is nu maar gewoon toevallig dat Nederlands me hetzelfde woord gebruikt, net zo uitspreekt, maar in het Hebreeuws zijn twee totaal verschillende woorden. Daar staat, zo zegt Adonai, Yahweh. Zie, ik zal mijn hand opheffen tot de volken. En mijn banier omhoog heffen voor de natiën. In hun armen zullen ze uw zonen brengen. Uw dochters zullen op de schouder gedragen worden. En dan 24 een vraag. Kan aan een sterke de buit ontnomen worden? Als zonder gevangenen van hem die in zijn recht is ontkomen. Maar zo zegt de Heer. Toch worden de gevangenen aan een sterk ontnomen. Wie zou die sterk eigenlijk kunnen zijn? Er ontkomt de buit van een geweldige. Zijn geweldige. Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders. En dit is weer een woord komen wat niet genoemd. Maar dat toch een heenwijzen naar de wederkomst. Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders. En ik zelf zal uw zonen redden. En ik zal uw verdrukkers hun eigen vlees doen eten. En van hun eigen bloed zullen ze dronken worden. Als van jonge wijn. En al het levende. En dit bewijst weer dat de toekomst gaat. Het is nog nooit gebeurd nog. Al het levende zal weten dat ik de Heere uw redder ben. Uw verlosser. De machtige Jacob. Hoofdstuk
52. Van de
Heere Heere, je kent de naam Jehovah of Jehovah?
De naam alleen, de Heer, degene die koning is.
Het is, je zou kunnen vertalen, meester. Ik weet niet of jullie Jehovah of Jehovah gebruikt. Het komt dus natuurlijk in het Hebreeuws JHVH. En omdat we niet de klinkertekens weten we dus niet of je het uitspreekt. Jehovah getuigen zijn natuurlijk altijd Jehovah. En vroeger zijn we het algemeen Jehovah. En tegenwoordig zeggen we meestal Yahweh. Het is J-H-V-H. En dat is dan ik ben die ik ben. En tegen Mozes. Wat zei?
De naam en de titel.
Je zou kunnen zeggen de titel Heer Adonai betekent dan meester. Maar Adonai wordt ook wel van mensen gebruikt. Het is zoiets als wij het woord meneer gebruiken. Als iemand zegt meneer, denk je nooit dat je zegt mijn heer. Dat is natuurlijk afkomstig. Maar het is dus meester Jehovah. Mag je wel.
Het is het eerste wat hij is, wat hij doet, meester, en tweede wat hij is.
Hij is natuurlijk ook meester, maar zoals het zegt, meester is iets wat meer een titel, en Jehovah zou je meer kunnen vergelijken met een eigen naam. Ik ben die ik ben. Het is niet helemaal. Ja. En jullie weten ook dat, dat de Joden de naam Jehovah zo heilig achten dat zij die niet op de lippen namen. En ook daarvoor Adonai zeiden. En als je nu, bijvoorbeeld, het is me opgevallen bij de klaagmuur. Daar staat Jehovah, dan heb je teksten, dan is daar heel sterk. En dan in verschillende teksten staat er G-D. Dat het woord God niet vol uitschrijft. Ik vermoed dat dat ook een soort eerbied is, zoals men de naam Jehovah niet uitspreekt. Ik heb dat meer verteld hier, waar we gingen naar Oostenrijk, of kwamen vandaan, laat ik het zelf wel naartoe gegaan zijn. Dat enkele jongen zat in het busje, enkele jongen achterin waren aan het zingen Halleluja, Halleluja. Maar het ging daar altijd best met de wijs. En dan hoorde je Halleluja en dan pas een lachsalvo. En toen heb ik dit gezegd, weten jullie dat in Israël vroeger, dat men de heiligheid Gods zo ernstig nam? dat men niet eens dat woord op de lippen nam. Niet eens bij het lezen van de Bijbel. Als de Bijbel ja west, of wat men Adonai. Dat men zo de heiligheid God zag. En wij zeggen, halleluja op die manier. Ik had uiteindelijk gewoon een kamer te krippen. Uiteindelijk is God heilig. En we moeten met die dingen natuurlijk ook helemaal met ons zingen natuurlijk wel erg oppassen. Ik bedoel, die hele zware kant heeft niet in alle dingen helemaal ongelijk. Ja. We hebben te maken met een heilige God. Ja. Maar goed, is dat lastig, de vraag een beetje op van, ja? Je leest natuurlijk ook, ja, de Bijbel is zo groot, leest er veel meer dingen heen. We waren 52 toe, geloof ik, hè? Vers 8, uw God is koning. Hoor uw wachters verheffende stem, zijn jubelen tezamen, want met eigen ogen zien zij hoe de Heer naar Sion wederkeert. Dat wordt geweldig iets voor die wachters, hè? Met eigen ogen zien zij hoe de Heer naar Sion wederkeert. Breekt uit in gejuich, jubelt in paar, puinhopen van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken. En alle einden der aarde zullen zien het heil van onze God. In hoofdstuk 6 en 5 is niet sprake van de komst, terwijl de Heer gereed staat om te komen. Vers 1. 56:1. Zo zegt de Heer, onderhoud het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren. Dan hoofdstuk 59, vers 19. En men zal van Rusland en China de naam des Heeren vrezen en van Amerika zijn heerlijkheid. Waar de zon ondergaat, want ik heb verkeerd gelezen, dus Amerika komt eerst, hè? Als hij opgaat, Rusland, China zijn heerlijkheid. Want hij komt. Hij komt. Als een onstuimige rivier door de aarde des Heeren voortgezweept. Maar als verlosser komt hij van Sion. En voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren. Bij het woord des Heeren. Hoofdstuk 60. Stalk wordt verlicht. Want uw licht komt. En de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Want zie, duister zal de aarde bedekken. En donkerheid de natiën. Maar over u zal de Heer opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht. En koningen naar uw stralende opgang. En wat is de plaats van de gemeente in dat geheel? Zie je wat het Nieuw Testament wel eens voor de gemeente gebruikt, maar... ja... Is het niet door de gemeente heen dat God zijn heerlijkheid openbaart, hè? Waar dan zal. Hoofdstuk 61. Ik denk dat de meesten daar die gedachten wel kennen. De geest des Heeren, Heer is op mij. Omdat de Heer mij gezalfd heeft. Dit heeft Jezus voorgelezen waar? De God van Nazareth. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen. Om te verbinden gebroken van hart. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebonden ook naar gevangenis. Om uit te roepen een ja van het welbehagen des Heren. En wat deed Jezus toen? Toen deed hij het boek dicht. Hij heeft de zin niet afgemaakt. Waarom niet? Om uit te roepen een ja van het welbehagen des Heren. Wanneer is dat? Nu. En een dag, jarendag, en een dag der wraak van onze God. Wanneer is dat? En midden in de zin hield Jezus op. Is niet Lucas 4? Hij zegt dus om uit te roepen een ja van het welbehagen des Heren. Houdt midden in de zin op en zegt: heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. Als hij doorgelezen had, als hij zin afgemaakt had en een dag de wraak onze God, had hij niet meer kunnen zeggen: dit schriftwoord is vervuld. Ja? Hoofdstuk 63 begint met even nog iets uit 62. Vers 11. Want de Heer doet het horen tot het einde der aarde. Zegt de dochter Sion, zie uw heil komt. Zie, zijn loon is bij hem. En zijn vergelding gaat voor hem uit. Dat is gelijk denken aan, is er gezegd, heeft in hoofdstuk 23 begint met de vraag, wie is het die van Edom komt? In helrode kleden van Bosra, daar praalt in zijn gewaad, vier voortschrijdt in zijn grote kracht. Ik ben het, die in gerechtigheid spreekt, machtig om te verlossen. Hoofdstuk 64. En daar is het een wens. Och, dat gij de hemel scheurde. Dat gij nederdaalde, dat voor uw aangezicht de bergen wankelden, zoals vuur rijshout in vlam zet, zoals vuur water doet overkoken, om uw tegenstanders uw naam te doen kennen, zodat de volken voor uw aangezicht sidderen, daar gij geduchte daden verricht, die wij niet verwachten. Dat gij nederdaalde, zodat de bergen voor uw aangezicht wankelden. Dat is dan een tamelijke duidelijke inwijzing, dacht ik, naar de wederkomst. In hoofdstuk 66, dan zie de Heer zal komen als vuur en zijn wagen zal zijn als een storm om zijn toren te openbaren in gloed en zijn dreiging in vuurvlammen. De vuur de zwaard zal de Heer gericht oefenen over al wat leeft. En de door de Heer verslagenen zullen talrijk zijn. In opzicht een heel tragische tekst, hè? En laten we eens 18 erbij lezen. Want ik ken hun werken en hun gedachten. De tijd komt om alle volken en talen te vergaderen. Ze zullen komen en mijn heerlijkheid zien. Ik zal onder hen een teken doen. En ik zal uit hen de ontkomenen zenden naar de volken, naar Tarsus, Pullenlut, die hun boog spannen, Tubal en Java, de verre kustlanden, die de tijden aangaande mij niet hebben gehoord, nog mijn heerlijkheid hebben gezien. Opdat zij mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen. En ze zullen al uw broeders brengen uit alle landen als een offer van de Heer. Er wordt nog eens vaak gezegd, ja, maar als Jezus weerkomt, heeft iedereen het evangelie gehoord. Het zal aan alle volken verkondigd zijn. Wat nog helemaal niet betekent alle individuen. Hoe vaak is het evangelie niet in Rusland verkondigd, maar er zijn er toch miljoenen, misschien tientallen miljoenen die geen weet van hebben. China. Een heel veel zending in China geweest, maar ik denk dat de hele Rode Garde vertegenwoordigt dat die niets meer van weet. Hè? En het staat hier ook duidelijk. Er spraken van hen, de verre kustlanden, die de tijding aangaande mij niet hebben gehoord, nog mijn heerlijkheid hebben gezien. Stel voor dat we nog een vers zingen, met elkaar een zegen vragen, en als interesse is dat we, hoe ver zijn we gekomen met de teksten? Denk erover, we gaan nog even verder gaan, ja? Er staat natuurlijk in Daniel en aan de profeten Zacharië nog heel veel. En... Maar zullen we nog even onderbreken met een 61? Maar misschien kunnen we van een paar teksten iets zeggen. Jeremia zegt veel minder dan Jesaja, maar in die hoofdstukken vanaf 30 en 31 die even noteert, staat nogal enkele dingen over die dag. Ja, ze zeggen wie het best heeft, kan het zelf gaan lezen. En als we even een tekst nemen uit Ezekiel 19. Ezekiel 21.
Mag
ik
er alleen
een
hoofdstuk aan opgeven?
Nee, daar ga ik even iets voor zeggen.
Is dit er niet helemaal?
Ezekiel 21. Zeg 19. Ezekiel. Ja, sorry. Dan. Heeft iemand de oude vertaling toevallig bij zich?
Oude?
Ja. In vers 27. En de vertalers hebben ons een klein beetje geholpen, maar letterlijk staat er omgekeerd. En daar hebben ze van gemaakt een puinhoop, maar dat is ook iets wat meer moderne uitdrukking, geloof ik. Puinhoop, ja. Een puinhoop, bijvoorbeeld omgekeerd zal ik stellen. Is dat gelukkig blij, maar ook zo zal het niet blijven. Totdat hij komt die er recht op heeft en aan wie ik het geven zal. Totdat hij komt. Ik kan misschien, zonder al te apodictisch te zijn, even twee gedachten doorgeven die een beetje tegengesteld zijn. En dan mag je zelf kiezen welke je neemt. Er is een belangrijk deel van onze christenheid die van het standpunt uitgaat dat wij een taak hebben in deze wereld om het hele leven te doordringen van christelijke beginselen. En langs de weg van de politiek, hoe dan ook, te streven naar een betere wereld. Dat is een zeer prettige gedachte. Een zeer positieve gedachte. Dat is de ene gedachte. De andere gedachte is deze. Dat niet alleen hier, maar dat God zegt: ik keer de boel ondersteboven. En persoonlijk vind ik het erg vermoeiend, of zou ik het vermoeiend vinden, om alsmaar te proberen de wereld te verbeteren, terwijl ik weet dat God bezig de zaak ondersteboven te keren. En ik zou heel goed kunnen begrijpen dat iemand zegt: ja, maar de Heer gaat de zaak toch zeker niet ondersteboven smijten. God is toch liefde en wil toch het beste. Maar wat is het middelpunt van heel Gods denken? Zijn zoon, zoals gezegd, Jezus is Gods horizon. Nu zou je tegenwoordig indruk krijgen dat het God er alleen maar om gaat om het ons mensen wat prettiger te maken. En terwijl ik dat zeg, voel ik tegelijkertijd aan dat het ook niet verkeerd op moet vatten, want God is liefde. En God zoekt altijd het hoogste welzijn van hele heelal. Maar, zo is eventjes vreselijk eigenwijs zijn. Dat is misschien makkelijk, maar. Door de eeuwen heen, van lang voor Christus tot vandaag de dag, hebben de grootste koppen, filosofen en zo, gezocht naar doelen, dingen, de sleutel van ons bestaan. En op een lager vlak zijn natuurlijk talloze mensen bezig met de vraag: ja, wat leef ik nou eigenlijk? Maar grote diepe denkers zijn bezig geweest met: wat is nu eigenlijk de sleutel van het heelal? En zoveel denkers als er geweest zijn, ook zoveel filosofische stromingen zijn er geweest, of nog. En nu, zoals wij vanmiddag hier bij elkaar zijn, dacht ik, dat wij zo grenzeloos eigenwijs mochten wezen, dat ze dit zeggen, wat die filosofen, ga maar terug naar Plato en Aristoteles nog meer, maar tot vandaag de dag toe, wat deze mensen door al die eeuwen heen niet hebben kunnen vinden, weten wij. Maar niet in die houden natuurlijk. Er is één sleutel die zin geeft aan het hele heelal. En dat is niet dat de mens het zo goed moet hebben. Die sleutel is God zelf. Alles wat God doet, doet hij ter wille van zijn zoon, om hem te verheerlijken. God is in zijn denken Christocentrisch. En hier in deze tekst staat er, die vertaling nemen, omgekeerd stel, tuin op, whatever je het liever neemt, maar ik heb het in de nagekeken in een letterlijke vertaling, en inderdaad staat in de letterlijke vertaling voor het omgekeerd stellen. Waarom? Omdat de mensheid, en een zeer groot deel van onze goedwillende christenheid, erop uit is om een betere wereld te scheppen. Het voor de naaste aangenaam te maken, en dat heeft zijn plaats natuurlijk. Maar dat wij ons gericht hebben op de mens ten koste van Christus erfdeel. Ik was voor verteld het weekend, was een MLO'er zondagavond. Hele nieuwe kring was nooit geweest, had geen idee eigenlijk van de meest jonge mensen, vaak zo'n erg jong ook nog. Ja, dan weet je niet precies waar moet je beginnen. Dus ik dacht nou, laten we met de vraag beginnen. Wat is eigenlijk ons doel als christen? En het bleek een zeer positieve groep te zijn. Sommigen op zich viel het erg mee. Ja, het kwam verschillende toonaarden eruit. Maar de centrale gedachte was, door Jezus gelukkig worden en anderen gelukkig maken. Maar, en toen hebben we het hele verder avond over gesproken. En getracht de andere kant te laten zien. In de eerste plaats leven wij in een wereld die bezet gebied is. Ik heb gezegd, dat spreekt misschien helemaal niet zoveel meer aan als in 1947, kort na de oorlog. Dan was natuurlijk leven de gedachte van bezet gebied sterker. Maar in de zondeval is deze wereld bezet gebied geworden. En dan kun je zulke teksten gebruiken als Johannes zegt, heel de wereld ligt in het of in den boze. De God deze wereld heeft de zinnen verblind, de God deze eeuw, Paulus. En het hoogste gezag, Jezus, als hij zegt, de overste deze wereld komt en vindt in mij niets. En denk maar hoe Satan zelf persoonlijk aan Jezus, de koninkrijk van deze wereld, aangeboden. Dacht je dat Satan ooit had kunnen doen? Dacht je dat de Satan, weet je wie Jezus was, het ooit gedurfd had zo te lief? Hij is wel een leugenaar. Maar toen de Satan de koninkrijk van de wereld toonde en zei, indien gij nederlanden mij zult aanbidden, zal ik ze alle geven, had hij nooit durven zeggen tegenover zijn schepper, als het niet waar geweest was. En Jezus heeft er niet tegengesproken. En als we ons bewust worden dat we inderdaad leven in een demonisch bezette wereld. En ik heb dan donderdag ook eventjes duidelijk te maken enkele dingen aangehaald en gezegd dat de Heer al heel vroeg in de geschiedenis begonnen is om in dit bezette gebied, dus Adam heeft, was gesteld om de hof te bewaren, wat ook betekenen mag, maar het lijkt een beetje of het tegen een vijand bewaard moest worden. Maar Adam heeft de vijand binnengelaten, deze wereld is bezet gebied geworden en toen is God begonnen met verzetsgroepen, verzetsmensen, verzet. En de eerste verzetstrijder, waarvan we zodanig weten, was Abel. Misschien heeft hij het zelf niet eens geweten. Maar Abel heeft, je kunt dus vertellen hoe ze opgegroeid zijn, en zijn er de voorgeschiedenis, maar er kwam een ogenblik dat Kain en Abel zich bewust werden, we hebben verantwoordelijkheid tegenover die God, waarvan wij van onze ouders gehoord hebben. En we nemen aan dat het altaar gebouwd is, dat staat er niet, maar zou waarschijnlijk altaar gebouwd hebben. En dat hebben ze gedaan. En neem even Abel. Heeft Abel gedaan om de verbinding met God te zoeken. Wie het offer. En God zag Abel en zijn offer aan. Kain het offer zag hij niet. Ja. Maar toen Abel dat altaar bouwde. En waarschijnlijk is hij zelf niet bewust geweest. Maar dat ging later vragen. Waarschijnlijk heeft. Of nee, ik zou niet geweten. Maar dit heeft hij gedaan. Door een altaar te bouwen in een wereld waarvan Satan zegt, die is van mij. Ja, Satan eerst gegrepen naar de troon in de hemel is gevallen. En toen greep hij naar de troon op aarde, die heeft hij gekregen. Toen Abel dan een altaar bouwde, heeft hij door die daad erkend, God erkend. En met die erkenning hield in, God heeft rechten op mijn leven, anders ben je het offer niet, nietwaar? Maar ik ben een stuk van deze wereld. God heeft rechten hier in deze wereld. Is dat duidelijk? Het was niet alleen maar een zoeken van vergeving der zonden, dat was misschien de opzet van Abel, dat was mogelijk. Maar er lag een diepere betekenis in, die wij nu duidelijk kunnen zien dan hij misschien. Maar door het bouwen van altaar heeft hij verklaard en God heeft je rechten. Dat is kap. Maar wat gebeurde er? Worden neergeveld. En Johannes zegt heel uitdrukkelijk, Kaïn die uit den boze was. Dat is de hand van de hel erachter. Abel heeft de grenzeloze euvel en moed gehad. Om het in het rijk van de hel, tenminste wat hij als zijn rijk beschouwt, te verklaren door het altaar te bouwen en God heeft je rechten. Noach heeft hetzelfde gedaan. Henoch had de euvel moed met God te wandelen. Bij Abraham begon God zijn meer georganiseerd verzet, als je het zo wilt noemen, waar het volk Israël ontstaan is. En als we dingen altijd bekijken van onze kant, wat ik nodig heb, en mijn zegen, dat ik gered word, ja, maar als we bekijken van de kant van de Heer. Het volk van Israël had de geweldige opdracht om hier in deze wereld te staan als Gods getuige. En als dan dag en nacht het vuur brandde, verbrand op een altaar en de hemel steeg. Het was één doorlopend getuigenis. En God heeft je recht. Als je je geestelijk leven dat licht gaat zien, wordt dat vind ik anders. Maar in elk geval krijg je toch een heel nieuw facet erbij. Ik ben blij voor de vergeving der zonden. Ik ben blij dat Jezus van mijn zonden stierf. Ik ben blij dat ik nog mee gered te zijn. Maar ik wat ik haast kan zeggen, ik ben nog blijer dat ik hier mag staan en zijn rechten vertegenwoordigen. Hij die in Bethlehem's stal geboren is, waar er geen plaats voor was, om in deze wereld te kunnen staan. En je hoeft niet eens te zeggen, maar door heel je houding te betuigen. En Jezus, u bent de rechtmatige koning. We leven in het bezet gebied. Aan alle kanten zien we het rijk van de hel. Maar, en ik heb het omdat de jongelui gezegd, het evangelie is een aanbod van gratie en opstandeling. Alsof God er ons baarde, bidden we u, laat u met God verzoenen. En wanneer we het evangelie brengen, moeten we degelijk weten dat wij het evangelie verkondigen aan mensen die in opstand zijn tegen hun schepper. Dat maakt verschil. En wij brengen dan een aanbod van gratie aan opstandelingen. Zij die gratie aanvaarden, worden geacht, maakt alle volk met mijn discipelen, worden geacht mee te vechten in het verzet. Het is een geweldig iets om in deze wereld te mogen staan en te weten dat wij in het verzet staan tegen de machten der hel. Ja. Als Christus komt, wat gebeurt er dan? Zij die in het verzet actief meegestreden hebben, worden beloond. Wees over 10 steden, wees over 5 steden bijvoorbeeld. Ik hoef niet letterlijk te nemen, maar. Zij die zich hebben laten redden, maar te lui en te broed waren mee te vechten, ja. Verder niet over praten. Maar zij die de boodschap gehoord hebben, door Gods ambassadeurs, en die tegen beter weten in geweigerd hebben te aanvaarden, daar gaat het woord van Jezus voor, die niet geloofd zal hebben, zal veroordeeld worden. Oude vertaling zegt nog een beetje scherper, zal verdoemd worden. En daarbuiten is nog een grote massa die het nooit gehoord heeft, nooit duidelijk gehoord, die zullen de grenzen liggen, nietwaar? Maar als Jezus weerkomt, dan worden de verzetstrijders beloond en diegenen die tegenstonden, veroordeeld. En diegenen die in het verzet meegestreden hebben, actief meegestreden hebben, krijgen een geweldige taak tegen de volken der wereld, die weinig niet de boodschap gehoord hebben. En ik ben blij dat de Heer mag overlaten waar precies de grenzen liggen. Maar een enorme taak tegenover de wereld. Nou, kom ik even terug op de gedachte, we gaan ons best doen deze wereld te verbeteren. Wat zou er gebeurd zijn als in zo'n verzetsgroep met elkaar we gepraat hadden, ja, de economische toestanden worden in het land toch een beetje slecht. Zouden we niet ons best kunnen doen, laten we zien in Drenthe einde van een nieuw landbouwproject beginnen? Of kunnen we niet ergens iets op touw zetten dat we ja, de hele situatie in Nederland een beetje verbeteren? Was dat het werk van het verzet? Helemaal niet. Als verzet hadden ze deze taak daarvoor te strijden dat, en ik gebruik zelf dat nooit, en ik vind het niet mooi, maar even in het verband, dat de mof eruit ging. En haar majesteit terug. Ik zat in die tijd ver aan de prikkeldraad met de Poolse grens. Maar ik zal nooit het moment vergeten toen we in onze radio de boots gebrul hoorden. Uit het, ik weet wel het plaatsje in Brabant. Ja? Leven de koningin! Leven prins Bernhard! Dat is al bevrijd gebied. En dan gaat even iets door je heen. Ik heb nog altijd vergeten voor die radio luistervergunning aan te vragen, dat moet ik wij zeggen, maar we laten de prikkeldraad. Maar kijk, wat doen nou vele lieve oprechte kinderen van de Heer? Ze gaan proberen om de toestanden in dit bezette gebied te verbeteren. Op zichzelf natuurlijk een prachtig iets is, maar ze doen geen moeite om de bezette eruit te smijten. Ja, zegt iemand. Wij kunnen toch niet de strijd aanbinden tegen de duivel? Wat hebben we vanochtend, vanochtend gelezen van de allereerste belofte van de komst van Messias? Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad. En omdat wij leven in bezet gebied, omdat de hele achtergrond van de Bijbel is een strijdende troon van het heelal, betekent dat als je Christus als Heer van je leven aanvaardt, je ingeschakeld wordt in een totale oorlog. Nou, om eens heel praktisch te zijn. En we zeggen deze dingen om tot een beter begrip te komen. Maar neem nou eens, van mij met 3500, dat we zeggen echt oprecht gelovige mensen, deze tijd, in het algemeen, die niet door een of andere bepaalde kring of zo besmet zijn, maar echt mensen met een degelijke kerkelijke achtergrond. En om de vraag, laten we zeggen 25, ja. En apart van elkaar, vraag stuk voor stuk, hoe beleeft u, ervaart u de strijd in de hemelse gewesten? Dan naar alle waarschijnlijkheid zullen 25 van de 25 op de een of andere wijze kenbaar maken, dat is geen flauw idee waar je over praat. Zijn, ik bedoel, eerlijk oprechte kinderen van de Heer. Maar we nooit, en ze zijn misschien bezig, precies zoals Lot in Sodom, ja, die zat in de poort, die was daar in de gemeenteraad, en Lot heeft alles gedaan om de situatie in Sodom te verbeteren, totdat God hem uit rukte en vuur en zwavel liet neerregenen. En zo zijn er mensen die toch met deze kracht in de wereld te verbeteren, vrede te bereiken, een meer leefbare wereld, terwijl God zegt, ik ga de vuur en zwavel laten regenen. En ik zal omgekeerd stellen, totdat hij komt die rechter tegen. Het gaat er niet in eerste instantie om dat wij het goed hebben. Het gaat in eerste instantie om dat de rechtmatige koning zijn eigendom in bezit krijgt. Maar dat is ook, ja, zegt iemand, maar moet je de wereld zomaar laten gaan? Moet je dan niet je invloed gebruiken ter verbetering? Juist wel. En wat is de allerhoogste invloed die je gebruiken kunt? Aan mee te werken dat de koning zich gauw mag terugkomen. Dat is de oplossing van alle wereldproblemen. De enige echte oplossing voor de wereldproblemen is dat de rechtmatige vorst komt en met zijn heiligen orde op zaken stelt. En ik weet dat heel veel mensen deze boodschap niet aanvaarden. Maar dan kan ik alleen maar zeggen, dan vallen ze van de ene teleurstelling in de andere.
Maar ik wil even aanstellen op je niet, dat is misschien een beetje eigenaardig, maar die hongerende
volk,
die kinderen dan, moet je daar niks aan doen?
Ja.
Kan je dat tegen de hele aan gaan?
Nee, het is goed dat ik die vraag stel. Ja. Het gaat me hier dus om, niet, laat ik zo zeggen, om het even duidelijk te maken, Ik heb meegewerkt, dat weet ik, aan het eind van de oorlog heb ik vanuit Schotland ook gewoon daar, weet ik, voor duizenden guldens aan spullen naar Nederland gestuurd. We hebben meegeholpen aan ontwikkeling, of tenminste aan vluchtelingenwerk in Oostenrijk. Ja. Doen we nog. Ja. Maar het gaat om dit punt, niet dat we niet onze naasten zullen helpen, maar het gaat hierom, hoe bereiken wij het snelst het doel? Ja. Je moet even onderscheid maken. Elke kans die je krijgt, op een legale manier, onder Gods leiding, om je naasten of weet ik waar te helpen, grijp die kans aan. Maar bedenk er tegelijkertijd bij, dat het eenvoudig een afstraling is van de liefde van Christus door je heen, maar dat je op die manier op zichzelf genomen, nooit een betere wereld krijgt. Dat die betere wereld alleen komt als Christus komt. En de vlugste manier om die betere wereld te krijgen is actief aan mee te werken. Dat de vijand uitgaat en Christus erin. En dat leidt natuurlijk tot een hele hoop andere vragen. Iemand zal gauw zeggen, ja maar praat nou over dat wij de vijand uit moeten gooien. En dan kijk ik zulke hoofdstukken als Openbaring 12, waar. Strijd in de hemelen. En de vijand neergeworpen. En zij, er worden mensen gewezen. En zij hebben hem overwonnen. Of die al of niet bekende tekst. Het einde van de Romeinenbrief. De God des vredes. Zal wel dat een Satan. Vertreden. Onder uw voeten. Sorry. Ja. Onder uw voeten vertreden. Ja. En. Misschien dit beeld mag gebruiken, ik ben er geen meer. En nu is het waar dat er meer infanterie nodig is? Maar vrienden, in onze christelijk vandaag is er praktisch geen luchtmacht meer. De strijd in de hemelse gewesten. De geestelijke strijd. En ga alsjeblieft aan die vraag op het ogenblik. Hoe doe je dat? We hebben dan de weekend over gehouden. Maar daartoe zijn we geroepen. En zo heeft Abel daar een altaar gebouwd. En verklaard, God heeft je rechten. Nou, het hele volk van Israël had die opdracht. En wij ook. Maar het gaat om één ding. Niet alleen maar dat de Heer komt. En de zaak voor ons recht zet. Het gaat er bovenal hierom. Dat hij in zijn eigendom komt. En God gaat omgekeerd stellen, tot het feit komt en in dit. Laten we even sprong maken met Zachariah. Ja?
Ik heb de ontstaan van christenen was om zoveel mogelijk afbreuk te doen aan de macht van Satan.
Amen.
Dat is kan dus nodig als je dus van voren van uitgaan van het woord nog steeds zegt.
Dan mag het woord van Jezus niet geloven, want hij heeft dat ook gezegd dat hij slecht is geworden. Ik dacht eerst wel. Ik dacht dat als wij we zien dat de vijand weet dat zijn tijd kort is en alles op alles zet. Zachariah 12. Tot ziens. Het is het heerlijke weten. Dit, dat als de zaken zijn allerergst zijn, als, Jezus had ook kunnen zeggen natuurlijk, als ze me gaan kruisen, wat dit erger dan, dan kan ik beter ophouden. Maar hij heeft voor die tijd heel bewust gesproken over het komende kruis. En de gemeente gaat door de Gethsemane van een Golgotha. En dat wordt de overwinning van de gemeente.
Ik wil ervan uitgaan dat God in Nederland niet zo steeds slechter
zal worden. Dat vind ik verkeerd uitgangspunt. We moeten positief denken. De macht van Christus. We zien dat het slechter wordt.
Ja.
En de Bijbel zegt dat het slechter wordt. Totdat hij komt.
Joke. Weet je wat ik ben op dit verkeerd zien? Maar je kunt zo met de hier aan, dat is zo intens, dat je gewoon andere dingen vergeet.
Bedoel je dat in de goede zin of verkeerde zin?
Nee. Ik bedoel maar gewoon de menselijke,
ja.
Spontaan.
Mm-hmm.
Dan kun je zeggen, als we hier aan komt dat vanzelf gedaan.
Dan zie ik het juist. Dus meer met de Heer, man, dus meer hier.
Zullen we even zeggen, hier 12 nemen, vers 2, zie. Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Zijn ze een beetje bedwelmd daar of niet? Vers 3, te 10 dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die de Verenigde Naties moeten heffen. Allen die hem heffen zullen zich heerlijk verbonden. En alle volken der aarde zullen zich daarin verzamelen. Nou, dat is de ene land na het andere. Wij te diplomatieke betrekking af met Israël. Steeds meer gaat alles er tegen. Maar de Heer zegt heel uitdrukkelijk: ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming. En ik maak Jeruzalem tot een steen die alle naties moeten hebben. En nu kunnen we ervoor gaan bidden dat ze een oplossing vinden en zo. Maar de enige oplossing is de wederkomst van Christus.
Ja.
Ja. En je kunt dit bidden dat er nog veel in deze tijd uit het aards Israël tot het geestelijke Israël mogen gaan behoren. Ik weet niet eventjes. Ik kreeg net een paar dagen terug een brief uit Israël. En misschien is in dit verband niet eens ondienstig. Ik weet niet wie hier Ben Fresco kent. Dat is wel een belevenis. Hij is, echt een zoon van Abraham. Hij heeft op de laatste Israëlreis, toen zaten we in Bethlehem, is een avond bij ons geweest. Hij is getrouwd met een blind meisje dat in het weekend de Heer gevonden heeft uit Bussum. Maar hij was bij ons en het was een heel interessante avond. Misschien heeft hij die avond meegemaakt. Hij vertelde bijvoorbeeld, hij had ergens een buurt van Rehoboth zich aan folderen. En die Joden kunnen natuurlijk soms ontzettend scherp wezen. En ik kwam op een gegeven moment een Israëli op hem af en was razend. En ik zou je vermoorden. Ja, ze zijn nou even toch niet. Ik ben nou in het volle macht. Het is even afmaken, moet ik straks doen. Hè. En nou, die man die keek hem aan met een blik van, daar valt niet mee te praten. Dus hij is niet weg. Hè. Ik zal eventjes de Bijbelse aanloop even laten rusten. Maar in deze dagen, na of zo de wereld nog in de oorlog, gebeuren opmerkelijke dingen in Israël. Al 2 maal in de afgelopen 2 weken heeft Kol Israël, de Radio van Israël, een volledig programma uitgezonden voor evangelische muziek. Iets wat ten enenmale voordien uitgesloten was. De kranten staan regelmatig vol van brieven van christenen die hun liefde betuigen aan Israël, ondenkbaar tot voor Kol. Zou dit alles het begin kunnen zijn van een verandering van hart? En de bovenstaat zou nu hart geven. Gezien de mobilisatie nog voortduurt, op de dag dat deze brief geschreven wordt, ligt er voor de hand dat de toestand nog lang niet is teruggekeerd naar normaal. Hetgeen ons werk uiteraard lang niet gemakkelijk maakt. Maar juist in deze tijd is het nodig dat de boodschap van de liefde van Jezus weer klinkt in Israël. Ik had de gelegenheid te spreken met religieuze topfiguren in Jeruzalem. Gesprekken die niet altijd even vlot verliepen, maar ook niets aan duidelijkheid te wensen overliep. En dat laatste meneer Ben toegedraaid. Die ene man bijvoorbeeld op het ministerie van Buitenlandse Zaken werkte op een niet te onbelangrijke post. Hij kon nog maar nauwelijks geloven dat Israël aan de ondergang was ontsnapt. Dus nou, het heette voor Israël in de eerste dagen van de oorlog zeer dreigend uitgezien. En toen, verrast. Hij was er ten volle van overtuigd dat God had ingegrepen. Zou ik, en nu Ben dan, zou het Jezus ook kunnen zijn? Vroeg ik op zijn uitspraak inhakend. Nee, dat kan niet, want God heeft geen zoon, was een antwoord. Hoe kan God een Israël zijn zoon noemen, reeds in het Oude Testament? En als Israël zijn zoon is, waarom is het dan uitgesloten dat hij een redder gezonden heeft naar deze wereld? Hij repliceerde dat in het Oude Testament al voldoende geschreven stond over redding. Akkoord, zei hij, is daar genoeg over geschreven. Is het dan op zijn minst niet merkwaardig dat Israël in het Oude Testament beschreven redding nog steeds niet heeft aanvaard? Judaïsme kan het niet bieden, hetgeen Jezus u te bieden heeft. Redding, liefde, blijdschap, zekerheid ten opzichte van eeuwig leven en nog zoveel dingen meer. Het sprak hem allemaal wel aan. En hij vond reden zijn Bijbel die hij thuis had, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, aan een nader onderzoek te onderwerpen. Om zodoende meer kennis en begrip te krijgen ten aanzien van de door God aangeboden rijkdommen. In deze tijd nu er zoveel gedaan wordt over de hele wereld door christenen en boeren van Israël, vond ik het nuttig bij het ministerie van Financiën te vragen hoe men daar tegenover stond. Ik sprak met de directeur-generaal. Ach ja, het was allemaal natuurlijk wel hartverwarmend. Maar om er nu zoveel aandacht aan te schenken was dat wel nodig. Wat mij liet opmerken dat christelijke geldelijke hulp aan Israël al een zeer oud gebruik was. De directeur-generaal kon het zich niet herinneren. Toch is het zo, hield ik aan. Want in Handelingen 11:29 staat het overduidelijk dat de christenen gaven terzijde legden voor hen die wonen in Israël. Vindt u niet, ging ik verder, dat de christenen bijzonder getrouw zijn aan een zo oud gebruik, om een afspraak van 1900 jaar geleden nog te houden? Vindt u daar geen zeer grote liefde in weerspiegeld door Gods volk? Hij was even stil. Van zijn verbazing gebruikmakende, betoog ik verder dat er vele biddende christenen zijn over de hele wereld die Israël dagelijks in het gebed waren. Zij doen dit omdat ze weten en ervaren hebben de liefde van Jezus. En liefde die zij u willen doorgeven. Niet alleen in geld, maar bovenal in het verlangen dat Jezus op u redt en leidsman zal zijn. Dat was dan die directeur-generaal. Er komt een professor aan de beurt. De professor zag het allemaal vrij zonder. Jezus? Ja, hij was beslist een groot man. Maar zijn grote is met hem gestorven van de prof. In de godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Jeruzalem. Ik heb zelf over hem geschreven, over deze Jezus. Jezus heeft ook over u geschreven, vrouw die kent u. Hoe interessant vond de prof, met een glimlach van twijfelachtig karakter. Jazeker, vertelde ik hem, kijk je maar in Johannes 3, vers 10. Gij, een leraar van Israël, begrijpt gij niet? En verder in vers 16 is de oplossing, dat is Johannes 3, 16, dat het volledig begrip ook voor u. En zo ging het gesprek verder. Ten laatste vond de inhoud toch zo aangrijpend, de dingen die hem verteld werden, dat hij me dit beloofde, en het staat in wijk, neem aan dat het niet veel moeite gekost heeft, dat hij me dit beloofde, dit met de nodige, beloofde, een volgend bezoek te brengen bij hem thuis. Misschien zo voor de binnen. Verder, dit met de nodige voorzichtigheid, want niemand weet hoe lang dit zal duren, is een wekelijks bijeenkomen begonnen voor gelovigen en niet-gelovigen in Jeruzalem. Dit met het doel om bijbelstudie te doen en zodoende de sleutel der profetie, Jezus, aan hen door te geven. Ik zei straks de sleutel van het heelal, maar de sleutel van de profetie ook. Hen te doen zien in de Bijbel zelf dat Jezus de Messias is, de enige die Israël vrede kan geven. Hoewel het nog in de kinderschoenen staat, dacht ik er goed aan te doen uw gebeden hiervoor te vragen. December 73, niet zo lang geleden. Ik had niet de dag boven, maar wel december. Ja. we zijn niet helemaal nog onze 50 versen toe, maar even kijken. Zullen we even nog, eens even zien. We hebben natuurlijk vanochtend in de stille tijd ook even gedaan, dus die kunnen we ook bijtellen. Maar, we zijn nog niet helemaal de 50 toe. En sommigen vonden het een beetje, we zijn er al te veel van het goede. We zijn de volgende keer geen 50 beloven. Even kijken. Wat is een Hosea? Nee, dat is Daniel, dat komt ervoor. Daniel die zegt ook een andere verover, niet waar?
Daniel.
In Daniel 2, vers 44. Mag ik aannemen dat iedereen zich dat beeld van Daniel kan voorstellen? Het gouden hoofd, een zilveren borst enzovoort, ja. In Daniel 2, vers 44. Maar in de dagen van die koningen, dat betekent, zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan. En waarvan de heerschappij op geen ander volk zal overgaan. Het, met een woordje het. Het zal al die koninkrijken verdrijven en daar een einde maken. Maar zelfs zal het bestaan in eeuwigheid. Juist zoals je gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en een ijzeren, koperen, leem met zilveren hart verwijzelde. Nou, dit slaat erg duidelijk op de wederkomst van de Heer. Maar het opmerkelijk is dat niet hij gezegd wordt, maar het. En zijn we ons nou echt vanmiddag met elkaar bewust? Dat ons doel, aan de ene kant betekenis is, de absolute ondergang van het communisme. En van het kapitalisme. Allebei. Het is dat niet alleen Jezus persoon. Ik bedoel, hij is natuurlijk de leider en de vorst. Openbaring 19, hij komt met de negen schuimen van de hemel, maar hier wordt zo teruggezegd dat het zal alles verprijzelen. En als we nou eens goed begrijpen, ja, wij voelen ons vaak een slachtoffer van het wereldgebeuren. Maar ben je nou echt bewust dat heel het wereldgebeuren draait om de gemeente en misschien tweede instantie Israël? God zou zelfs de dagen verkorten te willen worden uitgevoerd. Dit is nog een beetje belangrijk ook. De hele wereldgeschiedenis draait om de gemeente. Iets juist, ja, en dan zegt de gemeente van Christus, doet natuurlijk in de eerste plaats het hoofd van de gemeente, het hoofd van het lichaam. Daniel 7. En in vers 13. Als Daniel blijft toekijken in de nachtgezichten, en daarna schijnt zijn nacht nog eens goed te gebruiken. Zie met de wolken des hemels van iemand gelijk een mensenzoon. Daar heb je een verklaring voor nodig. En verder de tekst, en hem werd heerschappij gegeven. En eer en koninklijke macht. En heel de gemeente diende dat. Ja, de gemeente ook hoor. Alle volken, naties en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwig heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap is een die onverderfelijk is. Vers 18 daarna, dat staat dan niet op de tekst, maar op de tussenstaat. Daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen. En zij zullen het koningschap bezitten tot een eeuwigheid, ja, tot een eeuwigheid en eeuwigheden. Is dat een beetje alleen maar bloemrijke taal, dat een eeuwigheid, een eeuwigheid, een eeuwigheid? Nou, wat betekent het dan? We kunnen dan niet ingaan, maar als je goed naar het gaat, betekent het dit. Tot in de komende eeuw, Aion en Olam, en tot in de eeuwen daarna, een tweederijk is van die zijnde. Maar tot in eeuwigheid, Nieuw Testament tot in de eeuw, dat is van het tijdperk, wij smaken de krachten van de toekomende eeuw. Ja. Dat is het komende vrederijk, maar daarna komt nog veel meer.
Ja.
Ja, dat, die ging in vers 9. Dus ik blijf toekijken, werd de troon opgesteld, de oude vandaag zetten ze neder. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofd had blank als wol, zijn troon van het vuurvlammen, om je voor te stellen. De radendag met laaiend vuur en een stroom van vuurvelden vervloeide voor hem uit. Duizendmaal duizend dienden hem en tienduizendmaal tienduizend stonden voor hem. Ik begrijp wat de vers 28 staat. Mijn gedachten ontstelden mij zeer, zodat mijn gelaatskleur verschoot. Maar we zien dan in vers 14 aan hem wordt het koninkrijk gegeven, de koning. Wat heb je in vers 18? Daar is de koningin. En dan vind je in vers 22, vers 21, en ik zag dat die hoorn, de antichrist, strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht. Totdat de oude van dagen kwam en rechter schafte en de heiligen zijn hoofden. En de tijd naderde dat de Heer het koningschap in bezit kreeg. Oh. Is niet merkwaardig dat wij, deze, dit is dus een Bijbelse uitdrukking. En wij gebruiken soms uitdrukking dat Jezus komt, en de parousia, en Maranatha, zulke uitdrukking. Hier is een Bijbelse uitdrukking die je nooit hoort gebruiken. De tijd dat de heiligen het koningschap in bezit krijgen. Dan vers 27. En het koningschap, de macht en de grootheid van het koninkrijk onder de ganse hemel zal gegeven worden. En wie zijn ze willen geven? Aan het volk van de heiligen met alle hoofden. Zijn koningschap. En ik neem aan het woordje zijn hier slaat het volk, dat onzijdig is. Zijn of hun koningschap is een eeuwig koningschap. En alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Dat is een machtig hoofd voor de wederkomst. Hè? Ja. Ik heb ze nu deze een volgende keer niet 50, misschien 5000 euro te nemen die ik ken. Maar zullen we nog eventjes naar daar de Hosea. Hoofdstuk 6. En daar vinden we iets wat Jezus in Lucas 13 ook ongeveer zo gezegd heeft. Vers 1 begint met: komt laat ons wederkeer tot de Heer, dat kan zeker geen kwaad. Want Hij heeft verscheurd en zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten derde dagen zal Hij ons oprichten. Wat daarmee bedoelt 2 dagen 24 uur? Of wat ermee bedoelt dagen van 1000 jaar? Na 2 dagen, de derde dag, ja, zal Hij ons oprichten. Ja, we willen de Heer kennen en naar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is, is in opgang. Dan komt Hij tot ons. Als de regen, als de late regen die het land besproeit, dan komt Hij tot ons. Misschien is er veel al die teksten lezen, maar je thuis komt, je gaat het allemaal goed bestuderen, dan... Nou, misschien nog een paar in Zacharia, te eindigen, want de tijd is om. We hebben vanochtend die in Micha gelezen, die hebben we het al gehad. Maar Zacharia, Zephania spreekt erg veel over de dag des Heren. Ik hoop 76 keer zelfs in 2 versen. Maar Zacharia, hoofdstuk 2, vers 10. Jubel en verheug u, gij dochter van Sion. Waarom zou de dochter van Sion zich verheugen? Want zie, ik kom in uw midden wonen. Luister het woord des Heren. En er valt iets heel merkwaardigs. En vele volken zullen te 10 dagen gemeenschap zoeken met hun Heer. En zullen mij tot een volk zijn. Vele volken. Dan in hoofdstuk 9. En dan gaat het weer in vers 9 over de dochter van Zion. U beluidde geen dochter van Zion, juist geen dochter van Jeruzalem, uw koning komt tot u. Een van de betrekkelijk weinige passages die schrijft over het leven van Jezus 2000 jaar terug. Uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdt op een ezel, op een ezelhengst, ezel Lion. Dan, en er wordt een sprong gemaakt in de toekomst, dan zal ik de wagen van Efraïm en de vader natuurlijk niet doen. Ook de strijdboog wordt niet gedaan. En hij zal de volken vrede verkondigen. Dat is een machtige boodschap, hè? En zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot de einde der aarde. Vers 14. Dan zal de Heer hun verschijnen. Dit daar de tekst dat de week komt. lange hoofdstuk. In hoofdstuk 12 wordt gezegd dat ze hem zullen zien die ze doorstoken hebben, maar in hoofdstuk 14 we gaan dus dit zien gebeuren. Israël is zeer trots op zijn leger. Ze hebben nu wel een beetje een knauw gehad. Ze krijgen nog een grotere knauw. En hoofdstuk 14 vertelt ons hoe Jeruzalem valt. En als Jeruzalem gevallen is, staat in vers 3, dan zal de Heer uittrekken om tegen die volken te strijden. Vers 5 aan het einde, en de Heer mijn God zal komen. God nu had al de tijd bereikt. En de Heer mijn God zal komen, alle heiligen met hem. Zacharias 14, vers 6. Eind van 5. En wat zal er gebeuren als hij komt met alle heiligen, vers 9? En de Heer zal koning worden over de gehele aarde. En wat zullen de volken dan doen? Vers 16. Allen die zijn overgebleven van al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgedrukt, zullen van jaar tot jaar heen trekken om zich neer te buigen voor een koning, ten Heer de Heerschaam en het loven te feest te vieren. Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heen trekken om zich voor de koning ten Heer de Heerschaam neer te buigen, op hem zal geen regen vallen. En er is vandaag een vraag gesteld op de Egyptenaren. Daarom lees ik dit. En indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heen trekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Heer de volken zal treffen, die niet heen trekken om het loofhutte feest te vieren. Dit zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet heen trekken om het loofhutte feest te vieren. Het blijkt dus dat er toch nog mensen zullen zijn die ongehoorzaam zijn. En of het maar tijdelijk is, dat weten we niet, maar de Heer zal koning worden op de gehele aarde. In die dagen zal de Heer de enige zijn en zijn naam de enige. Ik weet niet of je nou alle teksten hebt, dus lang niet allemaal opgeslagen, het Oude Testament wil nagaan. Maar het Nieuwe Testament kom ik natuurlijk nog een stuk dichterbij. En ik vond het erg, heel erg makkelijk zou zijn om, dat zullen we niet doen, graag de tekst uit het Nieuwe Testament te nemen over de komst van de Heer. Ik stel voor dat wij eindigen, want je op basis te kijken of we nooit aan tafel komen. En is het goed dat we dit dan maar een uitgang zetten? Ja? Goed. Dan kunnen we u danken aan de overkant gaan van zo'n tijd. De meesten weten waarvoor dit is, dus zijn geen hoofdletsels, maar dat is eigenlijk niet. Maar... er zijn natuurlijk directe kosten waarvoor het weekend geld gevraagd wordt, zo'n eten en het licht en verwarming, zulke dingen meer. Maar er is wel een. Wat zei? Oh, daar kom je eens helemaal uit. Maar dan is er ook het land dat we bezig af te betalen, hypotheek en zo erop. En dat komt natuurlijk helemaal. Dan, als we de echte prijs zouden vragen voor de weekends die daar kosten. Dan zou het sommige mensen niet kunnen komen. Daarom doe ik liever zo dat we een lager bedrag stellen. En dan de anderen het grote voorrecht schenken om mee te helpen als ze willen. Gelijk voelen. Om dan de andere kosten te dekken. Zullen we hier danken? Vader, we hebben dit weekend eigenlijk niet erg veel meer kunnen doen dan dit geweldige onderwerp aansnijden. En op wijzen hoeveel teksten in uw woord overstaan. En misschien is het zelfs vervelend om zoveel teksten achter elkaar te lezen. Maar Heer, geeft ons zo'n liefde in het hart voor uzelf. Dat wij echt uw woord gaan bestuderen. En misschien een uur lang blijven stilstaan bij één enkele tekst. En echt op ons laten inwerken. En juist door het lezen van uw woord, door uw woord op ons te laten inwerken. Heer, dat daardoor ons leven verandert. En wij met grotere blijdschap uitzien naar dat geweldige moment. Dat we dan alles op alles zetten om in de volle strijd te staan. Opdat de bezetter uitgesmeten wordt. En u, Heer Jezus, de rechtmatige vorst komt. Om in bezit te nemen zowel uw eigendom, deze aarde, als uw bruid. Diegene die de hele weg met u hebben willen gaan. Heer, geef ons een diepe verlangen. Dat ogenblik spoedig verwezenlijk mag worden. En geef ons ook een diepe verlangen. Dat die miljoenen die nog nooit gehoord hebben, toch nog de kans zullen krijgen om deel uit te maken van de bruid van Christus. En Heer, Help ons ook om ook stof of materieel te helpen, daar waar de kinderen zich aanbieden. Als het mis niet gaat ten koste van uw tijd. We denken aan de mensen die lichamelijk ook honger lijden zoals gisteren. We denken aan de watersnoodrampen die zich telkens weer herhalen in deze tijd. We denken aan deze geweldige nood in de wereld. Dank u Heer dat wij een tijdelijke, een klein beetje kunnen helpen. Maar dat de allergrootste hulp is bij u komt, Heer. Daar willen we aansturen, daarvoor willen we werken, daarvoor willen we werken. En daarvoor zeggen we met heel ons hart, kom Heer Jezus, kom haast. Maar als het geweldige moment aanbreekt, Heer, mogen dan velen zijn die gevonden zijn, zoals het kindje van Bethlehem. Velen die ootmoedig zijn geworden, die van zichzelf ontledigd zijn, en die echt zijn beginnen te begrijpen, dat u Heer Jezus in Bethlehem geboren bent, om ons te laten zien, niet alleen dat, maar ook dat, te laten zien hoe uw Vader ons mensen wil en kan helpen. En dank u voor die komst in de Heilige Geest, waardoor dit gerealiseerd kan worden. En dank u dat we dit mogen weten, Heer, dat als u verschijnt, dat mensen zullen zijn die met u verschijnen, in de hele tijd. Dank u voor die geweldige verwachting. En o God, waar de eerlijke mensen zijn die op alle mogelijke wijze proberen op een andere manier deze wereld vooruit te helpen. Open hun ogen, dat ze gaan zien wat het allerbelangrijkste is. Heer, dat niet bij hen zo wordt, dat het goede de grootste vijand wordt van het beste. En binnen ook open de ogen van vele, vele van uw kinderen. Dat ze inderdaad de geestelijke strijd in de hemelse gewesten in dit verband primair slaan. En dat zij zich volkomen geven om als uw leger in deze wereld slag te leven tegen de macht van de hel. Te verklaren uw recht hebt in deze wereld. Mee te strijden tot het grandioze moment van de bevrijding van deze aarde, de bevrijding van deze wereld. De koning komt met zijn regering, met zijn koningin, en die vrede en gerechtigheid tot stand zullen komen. O Heer Jezus, kom om uw bruid tot u te nemen. Kom, Heer Jezus, om deze aarde te richten en kom spoedig. Om uzelf, om uw vaders wil, om uw gemeente. En te willen van een arme wereld die u lief hebt. Heer, kom haastig. Halleluja.